God zo samen te aanbidden en het ook uit te spreken. Heer, u bent onze God. En ik wil graag met jullie de Bijbel ook open doen en daar een stukje uit gaan lezen. En sommigen van ons, je bent goed thuis in de Bijbel. En anderen onder ons is de Bijbel misschien nieuw. Of misschien ben je helemaal niet zo bekend met de Bijbel. Maar de Bijbel, dat is een boek van God. En het gaat over God en zijn relatie tot de mens. En de Bijbel gaat ook over de mens en zijn relatie tot God. En de Bijbel die maakt duidelijk dat je als mens God kunt leren kennen. En dat alleen al, dat is heel bijzonder. Dat je als mens God kunt leren kennen. En hoe dan? Door het geloof. En vanavond wil ik met jullie lezen uit 2 Koningen 5. Een verhaal uit het Oude Testament over Naaman. Hoe Naaman de God van Israël, de God van de Bijbel, de vader van de Heer Jezus leerde kennen. En wat hier gebeurt in deze geschiedenis, dat is met sommigen van ons hier vanavond gebeurd. Met anderen is het aan het gebeuren. En bij anderen staat het misschien nog te gebeuren. En daarom Naaman, ik wil het graag met jullie lezen uit 2 Koningen 5, de 15 versen. Daar staat het volgende. En dit gaan we trouwens lezen vanuit het thema. Bij God is alles mogelijk. Dus hou dat even vast. Bij God is alles mogelijk. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. En nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. En zij zei tegen haar meesteres, ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen. En Naaman die ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. En daarop zei de koning van Aram, ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. En Naaman ging op weg, met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen. En zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit, ben ik soms een god, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. En toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. En Naaman die reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa die stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baad u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij, en dat hij de naam van de Heer zijn God zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parper soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? En verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden, maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. En hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de Godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de Godsman zijn opwachting en zei: ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. En dan vers 17. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de Heer. Tot zover. Ja, bij God is alles mogelijk. En we zien het op een hele bijzondere manier in deze geschiedenis. Want nu is hier een vreemdeling. En zijn naam is Naaman. Hij is bevelhebber van het Syrische leger. En deze vreemdeling die vindt God. En aan het einde van wat wij gelezen hebben, dan getuigt hij daarvan op een hele bijzondere manier. In 2 krachtige zinnen. Een bijzonder getuigenis. En die eerste zin die hij dan zegt, dat is deze. Ik wist wel dat er behalve in Israël geen God is in deze wereld. Dat is een grote zin. En dan die tweede zin. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de Heer. Wat een getuigenis. Met andere woorden, deze vreemdeling, deze Naaman, hij is een aanbidder geworden. Een aanbidder van God. En hij is toegewijd geraakt aan de God van de Bijbel, aan de God van Israël. Deze vreemdeling werd een aanbidder. En hij getuigde van met heel zijn hart. En vanavond, dan gaan we ook luisteren naar jullie getuigenissen. En bij God is alles mogelijk en hij heeft zich ook in jullie levens laten zien. En we gaan ervan genieten hoe jullie in 2 grote zinnen, of misschien wel 20 grote zinnen, gaan vertellen hoe het is gebeurd bij jullie. Hoe je aanbidder bent geworden, hoe je ook vanavond tot de keuze bent gekomen. Ik wil mij toewijden in de doop aan het volgen van de Heer Jezus. En deze preek loopt daarop uit, dat we naar jullie verhalen gaan luisteren. Maar eerst nog even naar Naaman. Hoe is dat dan toch bij hem gegaan? Dat hij uiteindelijk dan een aanbidder werd. Een toegewijd volgeling van deze God. Nou, wie was Naaman? Als we luisteren naar die introductie van hem, die is op zijn minst indrukwekkend te noemen. En er wordt van deze Naaman verteld dat hij een bevelhebber was van het Syrische leger. Dat hij in hoog aanzien stond bij de Syrische koning. Dat hij succesvol was, dat hij overwinningen had geboekt. Hij is een groot krijgsman. Nou, deze Naaman, het staat er zo. Hij was het helemaal en hij had het helemaal gemaakt. Hij was helemaal gestegen, stapje voor stapje, op de ladder van carrière en prestige en reputatie. Naaman. Maar bij al die voortreffelijkheden, bij al die mooie omschrijvingen van deze grote man, dan is daar 1 woordje. 1 woordje wat daar meteen achteraan komt. En dat is het woordje maar. Maar, zegt de Bijbel. Deze grote krijgsman, die leed aan huidverraad. Maar deze Naaman was melaats. Maar deze Naaman was ziek. En bij al die voortreffelijkheden, bij die veelvoud aan hele mooie dingen, was daar die ene maar. En die ene maar zette een hele grote domper op al die andere mooie zaken. En die maar van Naaman, dat was geen piepklein maatje. Die je kunt wegrelativeren met humor. Of die je met karakter en wilskracht en met doorzettingsvermogen even van tafel kon vegen. Nee, deze maar, dat was een levensgrote maar voor Naaman. Dat was een levensbedreigende maar. Want die maar was de maar van melaatsheid. En melaatsheid, ja, dat betekent het einde van je leven. Want weet je wat melaatsheid deed? Melaatsheid, dat tastte je huid aan. En er kwamen allemaal zweren en dat werd rood en het begon te ontsteken en dat was verschrikkelijk. Met andere woorden, melaatsheid, dat beroofde jou van de glans van je leven. Van de bloeikracht en de gezondheid van je leven. En het tweede wat melaatsheid deed, was dat het je zenuwstelsel aantastte. Dus je werd gevoelloos. En als je dan met je voeten in glas liep, of als je misschien iets scherps beetpakte met je handen, je voelde het niet meer. Je kon gemakkelijk verwond raken, want je raakte afgestompt. En je voelde niets meer. Melaatsheid bracht je ook in isolement. Je werd verstoten uit de gemeenschap, want het was besmettelijk. Je werd onrein en je kon daar niet meer zijn. En dus raakte je uit verbinding met de geliefden waar je zoveel van hield. En al die zaken bij elkaar maakten dat je aan de binnenkant in je hart eigenlijk ook ongelukkig werd en verdrietig. En al die dingen, dat was het gevolg van melaatsheid. En omdat dat melaatsheid is en omdat dat de symptomen van melaatsheid zijn, gebruikt de Bijbel op verschillende plekken melaatsheid als een illustratie van zonde. Zonde, het is een woord waar we in 2016 niet meer zo van houden. Maar de Bijbel spreekt vrij uit over het woord zonde. En de Bijbel zegt, melaatsheid en zonde, het lijkt zo op elkaar. Want wat doet zonde? Zonde berooft onze levens ook van bloeikracht en van glans. De zonde maakt onze levens dof. De zonde maakt dat ons hart gevoelloos wordt en afgestompt raakt voor het ervaren ook van de aanwezigheid van God. Dat ons hart gevoelloos wordt ook voor de nood in de wereld. En zelfs voor het houden van geliefden en dat goed kunnen doen. De zonde brengt scheiding tussen God, tussen mensen onderling. Het kan ons in een isolement brengen. Dat we uit verbinding schieten en dat we ons alleen voelen. Dat er eenzaamheid komt of een ervaring van alleenheid. En dat maakt uiteindelijk dat er verdriet komt. En gevoelens van ongelukkig zijn in onze levens. En dat maakt opeens dan die melaatsheid van de Aman iets wat dichtbij gaat komen vanavond. Allemaal zoals we hier zitten op onze stoel. Opeens komt daarin dan die Naaman dichtbij. En hebben we er op een bepaalde manier allemaal mee te maken. En dat is die grote maar die zo vaak een domper zet op alle grote en mooie en voortreffelijke zaken in deze wereld. En ook in onze levens. En de Bijbel vertelt dan dat God de schepping niet had gemaakt met die maar. Nee, zonder die maar. God had alles gemaakt en het was volkomen in harmonie. Er was volkomen vreugde, volkomen vrijheid, volkomen vrede, volkomen harmonie tussen God en mens, tussen mens en mens, tussen mens en schepping. Het was helemaal gaaf. Het was tof. En toen wurmde die grote maar, die zonde, die wurmde zich door een kier van de deur naar binnen en die kreeg voet aan de grond door toedoen van de mensheid. En sindsdien, eeuwenlang, wordt de mens geteisterd door die grote maar die een domper zet op alles. En hier is dan die Naaman. En hij heeft dan met die maar te maken. En het zet hem aan tot een zoektocht. Naar een oplossing. Naar een antwoord. Hij heeft iets nodig. En wat ik dan zo prachtig vind, hè. Hoe dat tot uiting komt in deze geschiedenis. Want hij gaat te raden bij de koningen. En dat is wat wij mensen doen. Wij zoeken het dan bij de groten der aarde. Bij de mensen met invloed, dan moeten zij het maar oplossen. Dan moeten zij maar zorgen dat die maar uit de wereld verdwijnt. Dat de chaos en de verwarring door middel van wetgeving of wat ook maar, door geniale gedachten, door filosofieën of idealen, dat het allemaal opgelost wordt. We zoeken het bij de koningen. Naaman begint bij de koningen. Hij begint bij zijn eigen koning en die zegt, ik ben dan wel koning van Syrië, maar je moet bij de koning van Israël zijn. Hij krijgt een brief mee en is daar de koning van Israël met die brief van de koning van Syrië. Hij doet hem open en er staat dan in, hallo, koning van Israël, wil jij mijn dienaar Naaman genezen van zijn melaatsheid? En dan zegt die koning van Israël, ik ben toch geen god dat ik dat kan? En die denkt dat die koning van Syrië uit is op een conflict. En die koning van Israël is in paniek, hij zit met de handen in het haar, want hij weet, hier eindigt mijn macht. Als koning ben ik dan misschien onbeperkt in mijn bevoegdheden, maar hier kom ik aan een grens. Dit kan ik niet oplossen. En ik vind het zo voortreffelijk en opmerkelijk dat die geschiedenis dat zo intens neerzet. Om daarin ook aan ons te vertellen, die grote maar van de melaatsheid. Van de zonde die alles aantast. Als mensen kunnen wij dat niet zelf oplossen. Als zelfs de koningen der aarde het niet kunnen, dan zijn wij aan het einde van onze mogelijkheden. En het volgende wat mij zo treft, is dat er dan opeens hulp komt uit onverwachte hoek. Want dan is daar, en dat staat er zo mooi, dan is daar op een van die strooptochten van de Arameërs uit Israël een jong meisje meegevoerd. En dat jonge meisje dat is dan in het huis van de Aman beland als keukenhulpje van zijn vrouw, slavinnetje. En ze moest daar helpen. En dit jonge meisje, gewoon onbelangrijk, telt niet mee, heeft geen plek in de maatschappij of samenleving. Nee, het is gewoon maar een slavinnetje over het hoofd gezien. dat keukenhulpje. En die zegt dan, en die blijkt dan de sleutel te zijn voor de oplossing, die zegt dan, ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. En zij is de sleutel tot de oplossing. Het kleine jonge meisje. Niet in tel, wat niet meedeed, over het hoofd gezien en onbelangrijk. En zij heeft de aanwijzing. En dit zie je heel vaak in de Bijbel, van begin tot en met eind. Dat de onbelangrijke persoon, over het hoofd gezien en niet in tel, de sleutel blijkt tot de oplossing. Ik moet denken aan Jozef. Dan heb je daar die machtige farao van Egypte. Echt, in zijn dagen de machtigste man van de wereld. Hij heeft een droom, hij snapt er niks van. En de wijzen en astrologen en grote denkers van zijn tijd konden hem niet helpen. En dan is daar een gevangene. Een man weggestopt in een kerker. Jozef. En hij blijkt de sleutel te zijn tot de oplossing. Je moet denken aan David. Kijk die grote reus daar schreeuwen. En de grootste krijgsmannen van Israël durfden het niet aan. En dan is daar een David die over het hoofd wordt gezien. Die niet meetelde, ook in de ogen van zijn broers niet. En dat herdersjochie blijkt de sleutel tot de oplossing. Op ultieme wijze zien wij dat bij de Heer Jezus. Eeuwenlang hadden mensen uitgezien naar de komst van de Messias. En ze hadden de hemel afgetuurd. Maar ze waren vergeten om op één plaats te kijken waarvan ze nooit hadden gedacht dat hij daar zou komen. Namelijk in Bethlehem. Een van de onbelangrijkste steden in Juda. Maar daar kwam hij. Niet in het grote Jeruzalem. De stad van de koningen. Nee, in het onbelangrijke Bethlehem. En dan niet in een 4-sterrenhotel, maar in een voerbak. En daar waar mensen overheen kijken of langsheen kijken, Jezus bleek de ultieme sleutel tot de oplossing te zijn. En dan is daar hier die zin. Die zin van dat meisje. Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen. En de Naaman die zocht het in het paleis. Maar hij moest zijn in zijn eigen keuken. Hij zocht het bij de koning. Maar hij vond het bij een keukenhulpje. En deze zin die is ook voor ons vanavond. Het keukenhulpje zegt dan tegen de Naaman. Er is een kracht beschikbaar. En die kracht kan genezen. En die is daar in Samaria. Maar het is niet vaag en onduidelijk. Nee, het is een persoon. Dus kom in beweging en ga naar die persoon. En dat is ook voor ons vanavond, voor ons allemaal. Dat er een oplossing is voor die grote maar. En die maar die ligt in een persoon. En die persoon is Jezus. En ook daar gaan we naar luisteren. Jullie gaan getuigen van Jezus. In je woorden, in wat je gaat vertellen, maar ook in wat je laat zien. De doop is het teken dat je je vereenzelvigt met de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is wat je beleidt. Het antwoord ligt in hem. In de naam van Jezus. En daarom laat ik mij dopen. En misschien zit je hier vanavond. En ja, en wij allemaal. Wij kennen die maar. Wij kennen die maar. Je komt het leven binnen en je hebt dromen en je hebt verwachtingen. En bij alle voortreffelijkheden die je hebt gekregen. En bij alle mooie dingen die jou zijn toevertrouwd. Is daar die maar. Die de dingen dof maakt. En misschien herken je het als het dan gaat over dat wat zonde doet. Dat het je gevoelloos maakt voor de aanwezigheid van God. Dat het je gevoelloos maakt of onverschillig voor de nood in de wereld. En dan dat dingetje van zonde. Dat je als mens in staat bent om het lelijkst te doen tegen de mensen van wie je het meeste houdt. Of dat je je eenzaam voelt. En teruggetrokken. En natuurlijk, dat komt door de omgeving, want niemand ziet je. Maar ergens, het is gewoon het gevolg van die grote maar. En dat je dat kent. Je snakt naar geluk. Je snakt naar vervulling en naar levensbestemming. Maar het blijft maar een beetje wiebelig. Het is niet stevig. Die maar zet zo'n domper. En dan wil ik je heel graag deze zin meegeven vanavond. Wie je ook bent, hoe lang je ook in de kerk komt, waar je ook vandaan komt. Of misschien ben je hier voor het eerst. Joh, er is een persoon. Daar waar jouw leven geteisterd wordt door die grote maar, er is een persoon. En je moet bij hem zijn. Want hij weet de raad mee. En dat keukenhulpje. En die Jozef en die David. Oh, ze waren allemaal beelden van uiteindelijk het wijzen op Jezus, die persoon. Hij weet de raad mee. En misschien geldt het voor jou dat je hem over het hoofd hebt gezien. Dat je van alles hebt geprobeerd, maar dat je gewoon Jezus over het hoofd hebt gezien. Of misschien vond je hem onbelangrijk. Maar vanavond is dan daar die boodschap vanuit dit woord. Ach, kon jij toch maar naar die persoon gaan daar, naar die Jezus. Hij zou je genezen. En ik weet niet of je daarnaar verlangt. Ik weet niet of je dat wilt vanavond. Of je net als Naaman in beweging wilt komen naar die persoon toe. Maar als je hier zit en je zegt, laat het maar gebeuren. Laat vanavond maar de avond zijn dat er een afslag komt in mijn leven. Dat er een ommekeer komt in mijn bestaan. Laat ik vandaag maar zeggen, ja die grote maar, ik heb er op al mijn manieren mee gevochten. Ik ben ervoor weggevlucht. Ik ben er omheen gerend. Ik heb het genegeerd. Ik heb het geprobeerd met humor. Ik heb het geprobeerd met doorzettingsvermogen. Maar hij blijft zich maar de kop opsteken. Hij blijft de zaak maar dof maken. Hij blijft het maar moeilijk maken. Als je zegt, laat vanavond toch die avond zijn, dat ik daarmee kan afrekenen. Dan wil ik je 3 dingen meegeven. 3 dingen die ik zo schitterend vind in wat Naaman doet. En die zijn dan ook voor jou. Vanuit die zin, ach, kon je toch maar gaan naar die persoon. En het eerste wat mij dan zo treft in die Naaman is wat hij doet. 3 steekwoorden, kernwoorden. De eerste is gehoorzaamheid. Dat is toch opvallend, hè, dat die grote krijgsman, die zo voortreffelijk wordt omschreven in al zijn bekwaamheden, in al zijn successen, die grote Naaman door iedereen bewonderd en gewaardeerd, die luistert naar dat hele kleine keukenhulpje. Dat is bijzonder toch? Hij is nederig genoeg. En zijn hart is zacht genoeg om te zeggen, oké, ik mag dan wel groot zijn in de ogen van de wereld. Maar ik luister nu naar dat hele kleine meisje. En dat is nederigheid. En zo gaat het vaak. Ja, Naaman had ook wel een hele goede reden om goed te luisteren natuurlijk, want hij zat klem. En soms gaat dat in ons leven zo dat we eerst moeilijk moeten komen te zitten voordat ons hart zacht wordt voor een aanwijzing over de juiste persoon. Maar laat het dan maar gebeuren. Het is het eerste wat belangrijk is. Dat we luisteren. Dat we gehoorzaam worden. En dat we de beweging gaan maken naar die persoon toe. Ik vind het schitterend. Die grote Naaman die luistert naar dat kleine meisje. En dan de tweede. Ja, het is bijna om er een dikke glimlach van te krijgen als je dat leest. Want er komt daar die Naaman, tweede steekwoord, overgave. Er komt daar die Naaman met zijn gevolg, met zijn wagens en paarden daarbij, Elisa. En dan verwacht hij van alles dat gaat gebeuren, maar dat gebeurt allemaal niet. Er komt een bode naar buiten en die zegt, je mag naar de rivier gaan om je daar 7 keer onder te dompelen. 7 keer onderdompelen in de Jordaan, in die modderrivier. En Naaman, joh, die wordt wel boos. Weet je wat ik had gedacht, zegt hij? Dat die man, die godsman, hè, want ik ben toch een groot mens, dat hij naar buiten was gekomen, dat hij voor me was gaan staan, dat hij zijn hand had uitgestrekt, dat hij mijn lichaam had aangeraakt en dat ik dan was genezen. Ah, hij is zo woest. Er komt een bode en ik moet 7 keer kopje onder in die modderrivier. Weet je wel dat de rivieren in Damascus vele malen schoner zijn dan die modderrivier? En dat vind ik dan wel weer opmerkelijk. Hij heeft een probleem. Hij is helemaal niet in de positie om de dienst uit te maken. Maar hij weet wat het beste is voor Naaman. En zo gaat het ook vaak bij ons. En wij hebben het nodig om tot overgave te komen. En bij Naaman helpen die dienstknechten hem. Wij zijn niet in de positie om tegen de Heer Jezus te zeggen, Heer Jezus, hier zijn we dan. En nu wil ik heel graag dat u mij helpt. Op mijn manier, op mijn moment, op mijn voorwaarden. Wij zijn niet in de positie. Jezus is de koning der koningen. Hij is de Heere der Heren. En hij weet wat het beste is voor ons. En als we dan voor hem verschijnen, dan mogen we zeggen, hier zijn we dan. Met die grote maar. De koningen der aarde kunnen mij niet helpen. Maar u bent de koning van de hemel. Wilt u het doen? Op uw voorwaarden. Op uw manier. Ik geef me over. En dat is niet zo makkelijk. En ook rondom de doop, daar zit vaak heel veel omheen van die worsteling. Dan moet ik daar in een doopjurk en dan moet ik kopje onder. Er zit heel veel omheen. Die stap van overgave om te zeggen, Heer Jezus, op uw manier. Ik zal gehoorzaam zijn. Ik geef me over aan u. En wat ik dan zo mooi vind, de weg van gehoorzaamheid en overgave leidt dan tot genezing. En dat is het derde. Want dan gaat hij 7 keer kopje onder. En de laatste keer als hij boven komt, dan is zijn huid gaaf. Helemaal rein als de huid van een jonge jongen staat er. En dat vervult zijn hart met blijdschap. En dan gaat hij naar Elisa toe. En dan komen daar die 2 grote zinnen. Ah, ik wist het wel. Ik wist het wel. Behalve in Israël is er in de wereld geen God. En nu zal ik nooit meer offers brengen aan andere afgoden dan aan de Heer. En dan is hij een aanbidder geworden. Dan is hij een toegewijd man geworden. En is de grote maar in zijn leven verslagen door die persoon. En dat geldt ook voor ons. En als je zegt, ja, laat die grote maar wijken uit mijn leven. Weet je, het is Jezus die geneest. Het is Jezus die onze huid weer gaaf maakt. Die de zonde teniet doet. Door het kruis. Door de opstanding. Door de werking van zijn geest in ons hart. Die onze huid weer gaaf maakt. Het is Jezus die zegt, joh, al die dofheid. Ik wil je leven weer voorzien van bloeikracht. En ik wil je leven weer van glans voorzien. En doorgloeien met mijn geest en heerlijkheid. En weet je, ik wil jouw hart weer gevoelig maken. Ik raak je fysiek aan. Maar ook in je hart. Dat je hart weer gevoelig wordt voor de stem van de Vader. Voor de aanwezigheid van de Heere God in deze wereld en ook in jouw leven. Ik wil je hart gevoelig maken voor de nood van de wereld. En ik wil je hart volstoppen met mijn liefde, zodat je kunt houden van de mensen om je heen. En weet je, ik wil ook herstel geven in relaties. Daar waar je het gevoel hebt, ik ben uit verbinding geslagen in mijn huwelijk of in mijn vriendschappen. Of in de relatie tot mijn kinderen. Al als de Heer Jezus daarbij komt met zijn aanraking. Dan kan hij genezen. Via de weg van gehoorzaamheid, overgave, komt er genezing door de hand van Jezus. En dan zul je ook vrede ervaren en vreugde en vrijheid. Dan komt daar een vol hart van waaruit je aanbidder wordt en toegewijd zal zijn. En gaat het allemaal zonder slag of stoot? Nee. Jullie laten je dopen. En vanuit het doopbad beland je niet meteen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nee, dan moet je de aarde door. Maar dat doe je samen, in een gemeente. De toetreders, jullie komen erbij. Je gaat je schouders zetten onder de gemeente. Omdat we samen de reis maken achter de Heer Jezus aan. Aangeraakt en genezen door hem. En dan mogen we samen ook zijn als dat kleine keukenhulpje. Dat is eigenlijk een gemeente. Een gemeente is 1 grote leger van keukenhulpjes. Die alleen maar zeggen, kijk, die persoon. En dan mogen ze ons over het hoofd zien. Dat is dikke prima. Maar wij wijzen op die persoon. Wij wijzen op Jezus. Want hij is het. En hij doet het. En voordat we gaan luisteren naar de dopeling, wil ik graag een moment van gebed. En in het moment van gebed wil ik ook een uitnodiging doen. In die zin, ik wil je de gelegenheid geven, als iedereen zijn ogen dicht heeft, om een gebed uit te spreken. Gewoon in stilte, aan de binnenkant van je hart. En met name voor jou als jij zegt, ja, ik verlang er zo naar. Dat die grote maar in mijn leven zal wijken. En ik wil mijn hand uitstrekken naar Jezus. En ik wil het tegen hem zeggen, Heere Jezus. Op een of andere manier heb ik u over het hoofd gezien. Maar vanavond wil ik het u zeggen. Hier ben ik. Hier ben ik. En die grote maar die ken ik. Maar ik geloof dat u mij wilt helpen. En dat u dat kunt. En als je dat wilt zeggen vanavond. En nogmaals, niet voor mij, ook niet voor anderen. We hebben onze ogen dicht. Gewoon jouw persoonlijk gebed naar Jezus. Hier ben ik. Raak ook mijn leven aan. Maak mij een aanbidder. Mag je hand uitstrekken naar de hemel. En dan mag je dat in stilte tegen Jezus zeggen. Ja, zullen we samen bidden? Vader in de hemel, hier zijn we dan. In deze mooie dienst. We gaan zo luisteren naar getuigenissen. Waarin u ook geëerd wordt, Heer Jezus, als de persoon. Als de redder. Als de vriend, als de koning. En we willen u daarvoor eren. En we bedanken u wel dat we in de Bijbel talloze verhalen vinden van mensen die u gevonden hebben. Niet omdat zij zelf zo bijzonder waren, maar omdat u zo bijzonder bent. En we zien dat ook bij Naaman. En we danken u wel voor het evangelie wat daarin meekomt. En wat is dat woord toch altijd bijzonder, dat ja, het ook eeuwen later ook nog voor ons is. En dat u het ook vanavond in ons midden neerlegt. En dat u ook door het woord heen vanavond spreekt tot onze harten. Heer, we hebben het aan het begin van de dienst beleden en wij geloven het ook. Uw Heilige Geest, ja, die woont in de gemeente en u heeft iets voor ons allemaal. En Heer, u weet ook de mensen die vanavond het verlangen hebben om te zeggen, ja, in de stilte van mijn hart wil ik het tegen u zeggen, Jezus, kom mij tegemoet in mijn maar. Ik heb u nodig. En ik wil het u zeggen, net als Naaman, ik wil het u zeggen, hier ben ik. En kom met uw genezing en ik geef me over. En misschien zit je hier en is dat woord gewoon voor jou. En misschien wil je dat wel tegen de Heer Jezus zeggen. En dan wil ik je de gelegenheid geven om gewoon je hand uit te strekken naar de hemel op dit moment. En te zeggen, dit is mijn gebed, Jezus. Hier ben ik. Zijn er mensen die dat graag willen? Mag je hand opsteken? Steek je hand maar op. Ja, God ziet je hand. Zijn er meer mensen die het vanavond tegen de Heer Jezus willen zeggen? Heere Jezus, hier ben ik geef me over. God ziet je hand. God ziet jullie handen. Misschien vind je het ontzettend eng. Het is Gods geest die zijn werk wil doen. God ziet je hand. Heere Jezus, dank u wel. U kent deze levens, deze mensen. U ziet deze handen. Heer Jezus, u bent zo trouw. Het gaat hier niet over ons, het gaat over u. Over het werk wat u wilt doen in onze levens. En in het bijzonder bidden we ook samen voor deze mensen. Heer Jezus, u ziet hun gebeden, de gebeden van hun hart. Heer, en kom ook met uw genezing, kom met uw aanraking, Heer Jezus. Breng hen tot bloei. Breng hun hart weer tot leven. Herstel relaties waar ze zo naar verlangen. En vul hun hart, Heer, met uw Heilige Geest en met uw heerlijkheid. Wees zo gezegend. Vanaf hier de weg met Jezus op. Wees gezegend. Heer, en zo willen we voor hen bidden en ook voor ons allemaal. Sterk ons in het volgen van u. En dank u wel dat we het ook weer naar mogen luisteren. Hoe u ons daarin wilt bemoedigen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Het is een grote keuze die mensen hebben gemaakt. Het is misschien mooi om hen te bemoedigen en te ontvangen met een applaus ook. Ja. Come on.